Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altenaar. Ik ben vandaag op bezoek bij Marlies Appel. Dankjewel Marlies dat je me hier ontvangt.
Graag gedaan.
In deze mooie omgeving. Ik heb een uitzicht op een prachtige boszicht. En tussen de bomen bevindt zich jouw atelier. En we hebben al een reisje gemaakt vandaag samen. Een reis in onze gedachten, omdat we veel met elkaar gesproken hebben. En ook omdat we ons verplaatst hebben van 37 pk, een kunstruimte in het centrum van Haarlem, tegenover het Frans Hals Museum. En daar is een tentoonstelling te zien van jou en Florence Marceau-Lafleur, Round and About. Dat is een tentoonstelling die daar tot 6 april te zien is. En het is zowaar de tweede tentoonstelling waar jullie samen in zitten. Nu een duo tentoonstelling en nog niet zo lang geleden samen in paviljoen Welgelegen. In een groepstentoonstelling die gecureerd was door Florence.
Het Engel Tale.
Ja. En je bent tekenaar.
Ja.
En ik spreek eigenlijk veel te weinig tekenaars. En je bent een trouwtekenaar, want dat is wat je eigenlijk altijd gedaan hebt in je lange carrière. Er is vorig jaar ook een boek verschenen met jouw werk, Serpentine. En dat boek, dat kent een paar teksten en ook fragmenten teksten die bijna een soort concrete gedichten zijn. En twee delen van jouw werk, zou je kunnen zeggen. Dus één deel waarvan een lood hier voor ons op tafel ligt.
Mm-hmm.
Dat zijn soort geabstraheerde figuren die in lijntekening zijn opgezet. Figuratie, maar figuratie die één geheel vormt met, laten we zeggen, een zo'n vorm van abstractie of geometrie, zo je wilt. En daarin speel je eigenlijk ook met het tweedimensionale en suggestie van het driedimensionale, in hele eenvoudige tekeningen. En het andere deel is een serie werken waar je al jaren aan werkt. Dus misschien kan je het niet eens een serie noemen, maar het is gewoon een tak van je werk. En dat zijn tekeningen die gebaseerd zijn op de Jungfrau, de berg.
Hm.
En nou, ik denk dat we daar wel over komen te spreken. Die twee takken die zijn beide te zien in de tentoonstelling in 37 pk. Het was de eerste keer dat ik in 37 pk was. Prachtige ruimte. Jullie hebben ook helemaal opengemaakt, de ruimte, jij en Florence, voor de tentoonstelling. Als we hiermee gaan beginnen, die lijntekening waar ik het over had, want dat is het oudste.
Ja. De lijntekeningen van de vrouwen, zal ik maar zeggen.
Ja.
Die zijn ouder dan de jungfrouw. De jungfrouwtekeningen. Die zijn daar wel weer uit voortgekomen hoor. De jungfrouwtekeningen zijn voortgekomen uit al deze tekeningen.
Oh, dat is interessant. Want dat zie ik daar niet direct. Want ik dacht echt dat dat een hele andere grond had.
Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja. Maar er komen steeds elementen bij waardoor het verandert.
Ja. Ja. Nee, maar dat zeg ik ook omdat die jungfrouwtekeningen, die hebben ook iets structuralistisch.
Ja, en die zijn veel abstracter inderdaad.
Ja.
Ja.
Ja. En voor jou is dat kennelijk niks anders. Dus die vermeende abstractie van de jongvrouwtekeningen. En
nou, het is wel een ontwikkeling. Ik bedoel, ik pas daar wel andere dingen, pas daar andere dingen toe dan in deze. Ik heb daar weer toegestaan. Ik heb namelijk oorspronkelijk een opleiding van textiel op de Rietveld. En dus dat weven gebruikte ik eigenlijk nooit meer na mijn eindexamen. Toen had ik het al een beetje losgelaten. Toen begon ik al te tekenen. En nu ineens kwam het weer terug. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel mooi, die horizontale, verticale, weet je wel. Je krijgt dus rasters. En die rasters zijn steeds meer gaan verdiepen. En daardoor ontstonden eigenlijk, ja, lijkt het alsof er hele andere abstracties ontstaan.
Ja, maar wat er ook gebeurt is iets wat, denk ik, een vaste kern in je werk is. En dat is dat er iets afbeeldends is.
Ja.
En het raster of de geometrie.
Ja.
En die breng je samen.
Ja.
En, want wat interessant is met de tekeningen, de vrouwentekeningen zal ik het maar noemen, die lijntekeningen, is dat het raster, kijk, als we het over een raster hebben, dan denken we al heel snel dat dat all over is. Hè? Mm-hmm. Dus dat het net als een textiel,
Ja. Met
schering en inslag, dat dat het geheel is waarbinnen een ontwerp plaatsvindt. En wat jij doet in die vrouwentekeningen, is dat niet het geval. Want de ruimte is wit, als het ware. Hè? Er wordt geen ruimte aangegeven.
Ja.
Dus als er een raster inkomt, dan wordt die of één met de figuur.
Mm-hmm.
Ofwel, het is iets wat de figuur lijkt te creëren.
Ja, het smoezelige wat om die tekeningen heen zit, komt doordat ik veel gum. En dat is mijn beweging van de hand en het potlood, bij wijze van spreken. Maar ik haal ook weer alles wat me niet bevalt, moet weg. Weet je wel? Dus daardoor krijg je wel een soort sfumato, hè, om die tekening heen, maar niet. Het is geen structuur.
Nee, precies. Ja. Nee, precies. Ja. Dus een soort non-ruimte eigenlijk. Hè? Want er is geen sprake van een horizon.
Nee.
Dus waardoor het ook, en dat is heel belangrijk denk ik voor jou, waardoor het ook heel duidelijk figuur, dus niet specifiek figuratie,
Ja. Maar
gewoon figuur in vlak is.
Ja.
En waardoor ook de figuratie lijn kan zijn.
Mm.
En lijnend spel kan zijn. En niet per definitie geïdentificeerd hoeft te worden als toebehorend aan een lichaam.
Ja.
He, dus die ambivalentie, die omarm je daarin.
Ja.
En hoe begin je dit? Want hier op tafel ligt een map met piezoprints. Dat zijn prints gemaakt op basis van tekeningen van jou. En dat is een sequentie, als het ware. Dus we zien het onderlichaam van een vrouw met een rok met voeten in soort paletschoentjes en onderarmen. En ja, die rok, dat is een mooie abstracte vorm en die jou ook gelegenheid geeft, denk ik, om de gebogen lijn te vieren,
Ja. Zou
je kunnen zeggen. En die gebogen lijn die overgaat in strakker, gehoekt, orthogonaal geometrisch soms. En dat breng je dan samen.
Ja, hoe ik begin, vroeg je.
Ja.
Maar ja, dat is, waarschijnlijk zit daar een oudere tekening onder. En die, daar vind ik dan, denk ik, god, daar kan ik eigenlijk veel meer mee. Dus dan ga ik door met tekenen. Net zolang tot er weer nieuwe informatie komt die ik neerzet. Weet je wel? En in deze serie heb ik heel duidelijk ook architectuur ingebracht. Hè? En het is heel ruimtelijk geworden.
Ja, soms heel klassiek. Hè? Want het lijkt ook net alsof het tekeningen zijn die je op het tekenbord kunt vinden van een architect. Met in elkaar draaiende cirkels en ovalen.
Ja.
Waardoor het ook bijna renaissancistisch overkomt. Omdat je moet denken aan Bernini en Serlio met zijn mooie ovalen. En tegelijkertijd gaat het ook over op zo'n manier in het geometrische, waardoor je soms kunt denken aan Amsterdamse school of Art Deco zelfs. En soms ook zoals hier, alsof het verschillende lagen karton of vel of papier zijn. Maar dat zijn allemaal suggesties en associaties. Ja. Dus dat is een soort ruimte die je de kijker gunt om door de tekeningen te dwalen.
Ja.
Je hebt gezegd zojuist, ja, binnen één tekening is er heel veel weggegumd. Dus je kunt niet meer zien waar het vandaan komt. Maar het is niet een ontwerp wat zo op papier is gezet.
Nee.
Het is tot stand gekomen.
Absoluut.
Al
ja.
tekenende en
ja.
al gummende, ja. moet erbij ja. gezegd worden.
Ja.
Dus de gum is een goede vriend. En de gum is ook structurerend in die zin.
Ook, ja, zeker.
Dus niet alleen als in correctie, maar het is een werkwijze voor jou.
Ja, ja, zeker. En ik dacht, het heeft ook wel een soort vergelijking met de schilder. Een schilder die werkt ook in lagen en haalt dingen weg of schildert dingen over. En ik haal meer dingen weg. Snap je, ik haal het meer weg en dan gaat er weer iets nieuws gebeuren.
Ja, ja. Al is het wel zo dat jij met het soort tekeningen dat jij ja. maakt, in ieder geval in deze fase,
ja.
dat het lijntekeningen zijn.
Ja.
En dat is iets wat onverbiddelijk is. Hè? Die,
ja.
die lijnen die moeten goed zijn. En jij wil ook schone lijnen hebben, waardoor er ook hè, die associatie met architectuurtekening of met abstractie en
mm-hmm.
geometrie gewoon heel direct plaatsvindt.
Maar daar gebruik ik ook, om die lijn zo te krijgen, die krijg ik zeker niet in één keer hoor. Dat gaat ook, met, bij wijze van spreken, met een gum zit ik die een beetje te kneden, snap je?
Ja, precies.
Vandaar ook dit
het omveld, dat
ja,
in
ja.
een
ja.
soort woelig, grijze
ja.
grafiet
ja.
is gehuld.
Misschien is het misschien is het een goed idee om nu mijn map, waar ik veel meer de architectuur benadruk, te laten zien.
Ja, is goed. We bedenken wel, de luisteraars kunnen het niet zien, maar ik ja. wil het graag zien natuurlijk. Dan druk ik hem even op pauze. Dan geef ik jou gelegenheid om die map te pakken.
Ja.
Oké, okay, nou, je hebt nog een andere
map
gepakt.
Ja, cupola. En die heeft ook een relatie met die rokken weer.
Het is een soort overdreven oblong,
ja.
zou je kunnen
ja.
zeggen. Dus het is een heel mooi langwerpig formaat.
En eigenlijk zijn deze tekeningen ook weer voortgekomen uit wat ik net heb laten zien,
ja.
snap je? Het vouwen vind ik ook altijd mooi, omdat het ook een soort bewegelijkheid in zich heeft. En dan langzaam gaat het naar...
Ja, want wat we zien is dat er een soort architectuur bijna wordt neergezet met een ruimtelijkheid die er tegelijkertijd uitziet als origami, alsof het gevouwen is. Maar waarbij je ook het vlak bij tijd en wijle benadrukt, waardoor de ruimtelijkheid weer opgeheven
ja.
wordt en waardoor het weer tekening wordt,
ja.
als het ware weer neerdaalt op het vel.
Ja.
En met dat vlakken, daar ga je dan vervolgens in verder. En dan krijg je ook dat de rok, hè, die ook bijna een soort Oosterse minaret is, hè, zo'n uienkoepel,
ja.
die wordt dan drager van getekende lijnen en rasterpatronen en losse arceringen bijna.
Soms heb je alleen maar strepen nodig
ja.
om iets te suggereren.
Ja.
Kijk, en hier komt het dan weer meer, wordt het echt weer meer architectuur.
Ja,
ja.
precies. Ja. Maar altijd wel de onderarmen en de voeten in
ja.
de
ja.
ballerina's
ja.
Die daar onderuit steken.
Ja, het moest wel nog iets menselijks blijven. Iets
ja.
snap je? Dat kon ik nog niet loslaten, laat ik zo zeggen.
Ja.
ja. ja.
Maar is dat dan, hè, die behoefte om dat menselijke erin te houden, is dat ook dat je enerzijds gefascineerd bent door die structuren en de geometrie, maar dat je iets van de gebogen lijn en het leven als het ware een plek wilt geven. Want dat zou je ook op een andere manier kunnen doen, hè, door gebogen lijnen toe te passen in je ontwerpen.
Ja.
Maar het is kennelijk belangrijk dat op dat moment daar, dat het ook figuratie is. En dat het daadwerkelijk leesbare armen zijn, met leesbare handen.
Ja. Ja, en dat duurt best een tijd voor ik dat dan helemaal los kan laten.
Ja, maar kun je daar iets over zeggen, wat daarachter zit?
Wat daarachter zit, ja. Die...
Omdat het contrast namelijk zo groot is. Want waar, weet je waar het me aan doet denken trouwens? Je hebt, dat is denk ik net pre-renaissancistisch, van die optochten.
Ja.
En dan heb je van die mannen en die hebben hoeden op. En die hoeden die zien eruit als gebouwen.
Zoals,
is dat Piero?
Ja, ik denk Piero. Daar ben ik erg wel erg door beïnvloed. Door, daar heb ik vroeger ook al tekeningen van gemaakt.
Ja, je hebt hier toevallig een mooi boek op standaard net achter je liggen.
Waar die...
Ja, want kijk, hij heeft natuurlijk die mooie geometrische vormen en die doosvormen. Maar ik herinner me ook dat er zo'n stad gebouw vorm als hoofddeksel. En ik heb er wel eens naar gezocht en ik heb dat niet meer terug weten te vinden.
Ja, maar dat is zeker zo. Die heeft al behoorlijk wat invloed op mij gehad, hoor. Hier. Als ik nou geweten had van tevoren, had ik er klaar.
Ja, maar ja, zo werk ik ook natuurlijk. Nou kom, we gaan verder. Ja, maar goed, hè, dat is zomaar een associatie van mijn kant. Maar die associatie, die is jou niet helemaal wereldvreemd.
Ja, absoluut niet, absoluut niet. Nee.
Ja.
Nee.
Ja.
Nee.
Ja, want ook toen we, want ik bij de inleiding zei ik al dat we het over Italo Calvino hadden gehad en over allerlei schrijvers en denkers op weg van 37 pk naar je huis.
Ja.
Daarover zei je ook, ja, maar zo'n Calvino is heel belangrijk voor mij geweest. Zou je iets kunnen zeggen over wat voor belang dat dan is? Een schrijver? Maar heeft dat dan een relatie met je werk? En op wat voor manier, als dat zo is?
Nou, het is meer de manier waarop hij denkt. Wat met mij weer aan het denken zet, waardoor ik andere mogelijkheden zie die ik toe zou kunnen passen, maar niet zo bewust zo van ik ga dit en dat doen.
Nee, het is geen illustratie van een gedachte.
Nee, maar het is wel tijdens het tekenen dat ik ineens bij wijze van spreken denk van hé, maar zoiets heb ik wel gelezen, bijvoorbeeld bij Calvino of bij andere schrijvers, weet je wel. Ponge bijvoorbeeld ben ik ook wel door beïnvloed.
Door de dichter Francis Ponge.
Ja. Ja, dan begrijp ik zelf beter ineens waar het over gaat, ook waar mijn tekeningen over gaan. Maar het is niet een vooropgezet idee, snap je?
Ja.
Maar ik heb wel door lezen heel veel inspiratie krijg, denk ik toch. Of dit scherpt me in het denken.
Ja. Wat interessant, want Francis Ponge, hè, want je zou kunnen zeggen dat dit een soort hybride is, die tekening. Hè, die figuratie en die geometrie die zelfs helemaal in de tekeningen die nu voor me liggen overgaan in een soort architectuur. Die doet denken aan Art Deco of zelfs aan een soort paviljoen. En misschien zelfs wel het doopvond in Florence, zo je wilt. En bij Ponge heb je ook iets hybride, dat hij zich voordoet als een fenomenologisch dichter. Alsof hij, net als Regen, de documentaire, alsof hij de wereld beschouwt en weergeeft in zijn poëzie. Maar tegelijkertijd vindt er bij hem ook een psychologisering plaats. En dat maakt het een beetje hybride. En dat lijkt een beetje dwars te staan op die fenomenologie. Die juist ontpsychologiserend is en was na de Tweede Wereldoorlog in de literatuur. En Calvino is daar ook een voorbeeld van, eigenlijk als latere lood. Maar dat zijn dus gedachten.
Ja.
En passages die je dan tegen kunt komen bij Calvino.
Bijvoorbeeld bij Calvino.
Die jou dan kunnen inspireren, ja. Maar het is dus niet...
Het is niet één op één.
Ja.
Nee.
Ja. En komt dat dan ook, omdat wat er over tekenen altijd wordt gezegd, is dat het een soort denken is met het potlood. Omdat de relatie met het fysiek en de persoon zo direct is, met tekenen.
Ja, die verbinding denk ik niet zo, hoor. Ik snap het wel dat geconcludeerd wordt, ja. Maar zo ervaar ik het niet zelf.
Ja.
Nee, want het zijn bij mij toch meer... het komt allemaal uit de mind, toch? Maar toch een soort combinatie van de mind en mijn hand. Ik bedoel, ik teken en door wat ik teken zie ik wat ik aan het doen ben eigenlijk. Ja,
dat is toch precies die gedachte, ja. Dat het denken met het potlood.
Ja.
Dat is
dat is zeker zo.
Robert Zwijnenberg was ooit een docent van mij bij filosofie aan de UvA. En die had zijn proefschrift geschreven. Het heette volgens mij Denken met de pen. En dat ging over Leonardo. Hm. Dat was ook daadwerkelijk een denken met de pen.
Ja.
En je bevestigt het met je uitspraak zojuist.
Ja. Het is bij mij vaak ook een bewustwording wat ik dan doe met mijn... met het tekenen en ik zie dit dan... dan denk ik, oh ja, daar heeft het mee te maken. Terwijl ik dat niet... zo begin ik niet, snap je? Ik begin niet met die opzet van...
Nee, precies.
Ja. Het is meer, het valt me meer toe of zo.
Ja, maar dat is... Ja. Het valt je toe, maar dan is er al iets belangrijks gebeurd. Namelijk, je hebt al een motief.
Ja.
Je hebt er een uitgangspunt. Ja, en het uitgangspunt, dat is geometrie.
Ja.
En de rok...
Ja, een vrouwenlichaam in eerste instantie.
Precies. Ja, want er zijn ook gewoon uitgebreidere vrouwenlichamen en zo. Maar in de series die je me nu laat zien hier op tafel...
Ja.
Hè, want die zijn ook te zien in de tentoonstelling. Ja. In 37 pk. Ja. Maar de tekeningen die je me nu hier laat zien... zijn het de onderarmen en voeten in, gestoken in ballerina's.
Ja.
En de rok die ook architectuur wordt. En zich bijna onafhankelijk gaat gedragen van de gesuggereerde persoon.
Ja. En die komen ook komen nu ook alweer terug door bij die follies, hè, wat ik nu heb laten zien, die ik eigenlijk al 20 of 30 jaar geleden gemaakt heb. Die kleine tekeningetjes van die gebouwtjes.
Ja.
Ja? En eigenlijk is dit eigenlijk daar ook weer een vervolg van.
Ja,
niet dat
want
dat,
dat zijn soort tekeningen in kleurvlak.
Ja.
Monochroom, elke keer een andere kleur. En dan moet je zich bedenken dat het er enigszins uitziet als een platte grond van een folie, van een architectuur. Maar wat je vervolgens doet, is dat je die 3D uitvoert, maar vanuit de platte grond en niet met opbouw, maar als het ware als een soort onderbouw.
Ja.
Zoals typografen letters wel eens door kunnen trekken.
Ja.
Dus het is een soort... Het is geen architectuur meer. Of het wordt een soort grafische architectuur, zou je kunnen zeggen. Dus het is een onmogelijkheid.
Ja. Ja.
Maar op basis dus van het platte, vertrokken vanuit het platte, blijft het plat, ook al krijgt het diepte en lichaam.
Maar wat ik zelf me herinner, wat ik toen heel leuk vond om te ervaren, is dat ik zelf in die gebouwtjes kon verpozen. Ik kon daar doorheen lopen. Ik kon daar... En soms kom je er ook helemaal niet uit. Het zijn een soort vallen waar je in terechtkomt. Maar dat vond ik wel fascinerend, dat ik het plat neerlegde en toch mezelf helemaal daarin kon verliezen, bij wijze van spreken. Ruimtelijk.
Ja. Ja, maar wat interessant is dat je dat zou kunnen aanzetten.
Ja.
Maar dat doe je niet. Hè? Er bestaat geen schaduw in de tekenwereld van Maries Appel.
Nee.
Nou, dat is belangrijk, want die suggestie zou gewekt kunnen worden.
Ja. Ja.
Want dan neem je ons mee in een ruimte waar je zou kunnen verdwalen.
Ja.
Maar jij blijft altijd, dat is een basso continuo in je oeuvre, jij blijft altijd het platte benadrukken, tweedimensionale benadrukken. Ja.
Totdat ik naar de jonkvrouw ging natuurlijk, snap je? Ik bedoel, ik maak nu een enorme sprong.
Nee, maar doe maar, maak de sprong maar.
Ja, dat ik dus uiteindelijk toch gefascineerd raakte door de jonkvrouw. Dat kwam ook wel weer vanuit die rocksituatie die mij weer deed denken aan Plooien en Van Eyck.
Ja, want dat noem je ook in je Serpentine-boek, ja. Serpentine, Serpentine. Dat je refereert aan, ik denk, de rokken van Maria, het gewaad van Maria.
Ja, geschilderd door Van Eyck.
Geschilderd door Jan van Eyck. Ja. En die plooien, ja. Die breng jij in gedachten in relatie tot je tekeningen, ja. Van de rokken. Maar tegelijkertijd is er ook iets anders. En dat is dat de jonkvrouw,
ja, en dat
de geologie, de berg, ja. Maar ook daarmee gerelateerd wordt door jou. Ja. Maar was jij daar op bezoek geweest?
Ja, als kind ben ik daar geweest. Maar nu heeft het ook te maken met de jonkvrouw. Is hetzelfde als de maagd Maria natuurlijk, snap je? Dat was ook dus nog een taalkwestie, zal ik maar zeggen.
Ja, dus het was ook semantisch.
Ja, ja. Ja, dat ik die combineerde. En nee, als kind, dat is mijn eerste ervaring van sneeuw, zal ik maar zeggen. De jonkvrouw. Dat we daar op vakantie gingen. En, maar daarnaast is natuurlijk de schilderijen van Eyck, die hebben ook een enorme indruk op me gemaakt. Net zoals de Renaissance schilderijen. Ik vind het fascinerend.
Ja. Nee, maar dat is terug te zien in je werk.
Ja.
Dat is zeker terug te zien in je werk. En, maar wat interessant is dat je nu met ons deelt eigenlijk, dat kunnen wij eruit afleiden, is dat er veel gebeurt tussen jouw hoofd en het potlood en de gum en in het ontstaan en in het maken.
Ja.
Maar dat er ook iets anders is en dat taal ook een rol speelt. Ja. Je hebt het over de associatie, dus beeldassociaties met plooien en geologische spelonken en schaduwval en zon op zo'n bergpartij. En dan ook het semantische, de Maria en de jonkvrouw. En dat maakt dat het samen kan komen.
Ja.
Want wat interessant is dat er in de tentoonstelling, want nu staat het boek hier, en dat is ongetwijfeld niet toevallig dat het boek hier staat voor jou, is dat er in de tentoonstelling in die jonkvrouwreeks, wat later in de reeks al, meen ik, dat je ook Piero-tekening hebt gemaakt daarin. Ja. Daar moet je zo meteen maar eventjes over komen te spreken, hoe dat dan tot stand komt. Maar er is nog een fundamentele verandering in de jonkvrouwtekeningen. En dat is, hier heb je me ook laten zien, dat is waarschijnlijk een hele vroege van de jonkvrouwtekening. Dan zie je de jonkvrouw bijna echt uitgebeeld met potlood. En wel in een raster, maar nog met een zekere figuratie, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn ook talloze voorbeelden, ook waarbij de jonkvrouw in een horizontaal beeld wordt gevat en niet meer in een verticaal beeld. Dus dat is ook al een verandering. Maar ook dat de structuur het overneemt.
Ja.
De structuur wordt het belangrijkste beeldkenmerk en de jonkvrouw en alle schatten, alle schaduwplekken, die dan wel hard, dan wel zacht, gebogen of rechtgekant benadrukt kunnen worden door strijklicht, die worden als het ware verstrooid, gebroken misschien wel, over het raster. En soms is die distributie ook gecreëerd doordat je het papier plooit.
Ja.
En dan komt het idee van textiel, waar je als student, kunststudent mee te maken hebt gehad. En het getekende textiel, de rok. En geologie en architectuur. Dat komt dan allemaal bij elkaar en dat is niet bedacht.
Nee.
Dat is door een opeenvolging van associaties zo gekomen. Maar het is wel een hele duidelijke beslissing geweest. En dan laat ik het weer aan jou natuurlijk. Om het raster naar voren te brengen. En dat raster, laten we zeggen, zijn natuurlijke functie te laten vervullen. Namelijk dat het geheel
verbindt.
Verbindt.
Ja.
En dat het ook de hele omgeving is waarin een tekening plaatsvindt. Alleen is die tekening structuralistisch geworden in die zin dat hij opgaat in het raster. Dus het raster domineert.
Ja.
En dat levert echt prachtige resultaten. Ik ben elke keer weer verbaasd over hoeveel variatie je daaruit hebt geput. Jijzelf denk ik ook.
Ja, ik ook. Zeker, zeker. En kleur wordt dan heel belangrijk. Ik ga steeds meer... want al deze vorige tekeningen zijn eigenlijk zwart-wit. Dan behalve die folietekeningen, zou ik kunnen zeggen. Maar wat ik nu probeer te bereiken door die structuren... is ook door aan de voor- en de achterkant te tekenen... hoe kan ik die kleur zo mogelijk verfijnen? En zo, ik kan ook veel meer in mijn hoofd voelen wat voor kleur het zou moeten worden. Dus dan ga ik net zo lang horizontaal verticale lijnen zetten tot ik die kleur bereik.
Ja, en dat doe je niet op gewoon papier, maar op een soort traceerpapier. Ja, hè? Dat is een beetje opaak.
Het is een soort filmachtige papier. Het is eigenlijk geen papier. Het is een soort film waar vroeger tekenfilms op gemaakt werden. En het voordeel is dat die heel mooi transparant is. En dat je aan twee kanten kan tekenen. En je kan er fantastisch op gummen ook nog. Dus voor mij heerlijk papier. Niet papier dus, maar goed. Ja.
Heerlijke vellen.
Ja.
Ja. En wanneer is die Jungfrau-serie begonnen?
Denk een jaar 4, 5 geleden, zoiets. Ja. Ja.
Toen jij begon met die Jungfrau, wist je dan meteen dat je wat in je hand had?
Ja, dat voelde ik dan wel. Dan heb je weer iets waar je aan kan werken, waar je verder mee kan.
Ja, want jij bent niet iemand die... dat zal misschien ook wel gebeuren en dan krijgt het geen vervolg. Dus dan zie ik het waarschijnlijk niet. Maar jij werkt graag consequent door op een bepaald motief.
Ja, zeker, zeker. En dan probeer ik dan zoveel mogelijk variaties in aan te brengen. Zonder dat ik dat nou van tevoren zo bedenk. Maar ik denk wel, het heeft zoveel meer mogelijkheden. Laat ik die kant eens bekijken of daar is. En soms gaat het ook vanzelf. Weet je, dan ga ik zo... kom ik het gewoon tegen. En bijvoorbeeld wat we over Calvino hadden, bijvoorbeeld hoe hij beschrijft, die lezingen van hem beschrijft, en ook dat Palomar, waar hij ook dingen... Die kaasjeswinkel bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat herinnert.
Ja, dat is een van de hoofdstukken in Palomar, of misschien heet het meneer Palomar in het Nederlands, dat weet ik niet.
Maar Palomar
is,
zeg ik altijd.
Ja, dat is een soort alter ego van de schrijver.
Ja.
Zijn laatste boek bij Levend gepubliceerd.
Ja. Dat zijn die 9... Is dat Palomar? Of is dat de negen...
Nee, Palomar. Laatste fictieboek. Ja. Sorry, vertellingenboek. Ja. Ja. Want postuum zijn zijn lezingen... 6 memo's voor het volgende millennium uitgegeven. En daar heb ik binnenkort met Linda Pennings, de vertaler... al in de jaren 90 vertaald en nu opnieuw uitgebracht... heb ik binnenkort een uitzending over.
Maar ik wou even terugkomen op zo'n verhaal wat hij dan schrijft, of een essay, over een kaaswinkel waar hij naartoe gaat.
Ja, in Parijs.
In Parijs. En dan al die kaasjes en die vormen en die namen. En dat vind ik zo fascinerend gewoon. Dat stimuleert me dan ook. Dan denk ik, zo kun je ook naar, je kan naar alles zo kijken. Naar de hoeveelheid aan vorm en aan dikte en aan kleur en aan... Snap je?
Ja, en naam en geografie.
Naam, ja. En niet dat ik dan onmiddellijk naar het atelier stap en daar zo ga werken. Maar dan aldoende krijg ik die gedachtes komen die weer terug. Naar aanleiding van wat ik dan zelf teken.
Je hebt een bepaalde houding.
Ja.
Waarmee je verwantschap
voelt. Absoluut, ja.
Mooi.
En veel nog meer Franse schrijvers. Hoe moet ik zeggen, heb ik meer met Franse schrijvers dan bijvoorbeeld met Duitse schrijvers of zo.
Ja.
Snap je? Het heeft toch iets met die soort lichtheid te maken, waar ook Calvino heel mooi over schrijft.
Ja, het was niet voor niks dat Calvino, denk ik, 1 jaar of 10 in Parijs ging wonen. Bevriend raakte ook met Perec.
Ja.
Ja. En ook wel beïnvloed is geweest door Roland Barthes en de structuralisten, wat ook terug te vinden is in zijn werk. En die relatie ook met het niet-psychologische in het werk. Maar je Jungfrau...
Oh ja, we waren bij de Jungfrau.
Ook niet ver van de boom van het structuralisme is gevallen, zou je kunnen zeggen. Die geeft jou een mogelijkheid om een tekening te maken waarbij je een amalgaam maakt van een daadwerkelijke berg, de Jungfrau, en wat gedachtewervelingen.
Ja.
Die een jeugdherinnering samenbrengen met Jan van Eyck.
Ja.
En de gewaden van Maria en architectuur en gewaden, ja, in de rest van je werk. Ja. Dat is heel mooi om dat te bedenken, dat dat allemaal zo samenkomt. Zo vanzelfsprekend, ja, achteraf,
ja.
Hè? Met,
ja,
terugkijkend.
Ja.
En, maar wat het tegelijkertijd ook doet, dus doordat je dat raster gebruikt, is het ook zo dat je het beeld kunt deconstrueren en bepaalde accenten kunt leggen. En die accenten, ja, kun je steeds verplaatsen,
ja,
alsof je net door een ander filter kijkt. Maar dat is, denk ik, de blik van de dichter, van de kunstenaar, die niet de werkelijkheid uitbeeldt, maar altijd een selectie maakt. Hm. Ja, of, ja, het nou uitbeeldend is, figuratief, ja, of niet, maar er is altijd, vindt er een selectie plaats. Dat is hier ook zo. En dat raster, dat wordt dan een instrument, maar het is tegelijkertijd ook een beeldend middel geworden. Ja. Het is meer dan een instrument, ja, want het raster wordt niet weggegumd. Het is, ja, een deel van het werk.
Ja.
Maar bedenk je dan ook verschillende conceptuele lijnen en ontwikkelingen die je dan kunt volgen om daarop voor te gaan? Of is dat ook iets wat zomaar gebeurt?
Nou, ik reageer vaak gewoon als ik ook met zo'n raster, dan kan ik de lijnen dichter bij elkaar zetten of verder weg of een kleur erin aan toevoegen, wat me weer inspiratie geeft om daaraan door te gaan, snap je? Dus ik zie het meer als beeldend ontstaan. En achteraf kan ik er dan wel over nadenken of zo, maar niet zozeer ter plekke, zoals jij nu voorstelt of vraagt.
Ja, kijk, ik heb die blik van buiten natuurlijk. Ja, en ja, ik heb al, ja, ja, de luxe,
ja,
dat ik alles wat je al gemaakt hebt zo kan zien.
Ja, ja,
en,
ja,
waardoor ik,
ja, tuurlijk,
daar allerlei consequenties, ja, kan verbinden.
Ja, ja. Maar het is bij mij dus heel erg vanuit het maken zelf, weet je wel. Van, dan realiseer ik het me eigenlijk pas. Dat is niet helemaal zo, want ik bedoel, op een gegeven moment zit je natuurlijk wel in een bepaalde level of zo, voor jezelf ook, hè, waar je mee door kan gaan.
Ja, je krijgt een soort vooruitwijzing ook.
Ja.
Dat je ergens iets aan het maken bent.
Ja.
En door datgene wat je maakt, krijg je vooruitwijzingen,
ja,
van mogelijkheden,
ja,
die je nog kunt,
ja,
exploreren.
Ja, zeker, zeker. En ik heb ook wel heel veel naar de beeldende kunst gekeken, hoor. Ik bedoel, veel überhaupt naar renaissance, maar ook de modernisten. Dat zijn ook, het gaat allemaal in je hoofd, weet je wel. En op een gegeven moment, ja,
ja,
zie je ineens dat je daar iets mee doet.
Ja, ja, nee, precies. Maar dat is, daar zou je in kunnen verliezen natuurlijk, heel gemakkelijk.
Ja.
Dus het is,
nee, maar
heel fijn dat je zelf al iets hebt.
Ja.
En dan kun je je hoofd openstellen,
ja,
om dat toe te laten.
Ja, ja. En dan moet ik ook zeggen, die serpentine line, die heeft mij ook weer bewust gemaakt hoe ik eigenlijk die vrouwen toch eigenlijk altijd al tekende met de gebogen lijn, is voor mij heel belangrijk, bijna in al die tekeningen. Nou, niet bij die architectuur is wat minder.
Mm-hmm.
Maar dat realiserende, dat hij dat zo de line of beauty noemde, bijvoorbeeld ook. En eigenlijk,
ja, Hogarth is dat.
Hogarth, ja, ja. Wie noemde ik dan?
Volgens mij noemde je niemand.
Oh, ik noemde niemand.
Je zei hij.
Ja, Serpentine-lijn. Ja. Serpentine-lijn. Ja. Ja. En dat vond ik ook ineens weer een nieuwe, dat vond ik dan echt weer een nieuwe mogelijkheid binnen mijn denken en mijn tekenen.
Ja.
Ook omdat Hogarth toch ook belangrijk vond dat je verschillende varianten, dus binnen je kader van je tekeningen, dat je daar heel veel variaties in kan aanbieden. Dat niks hetzelfde moet zijn.
Ja, dat je niet één type herhaalt, ja, als het,
ja,
ware.
Ja.
Ja, ja. Maar dat is interessant, toch? Want het is ook een andere tijd natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar in die Jungfrau-series is het juist zo dat jij zo consequent bent ook.
Ja.
Maar wat wel zo is, het is niet zo dat het één idee is dat uitgevoerd wordt. Want dan hebben we verspreid, verstrooid raken van schaduw,
ja,
op kruispunten van lijnen van het raster.
Ja.
Wat schitterend is. Wat in tegenspraak lijkt met de schaduw, maar wat echt prachtig is.
Ja.
Die punten, die grafietpunten, die lichten echt op uit dat raster. Maar dat je dan ook bijvoorbeeld met kleuren gaat werken. En soms ook het raster bijna opheft door de vermenigvuldiging van raster.
Ja.
Waardoor het bijna textuur wordt.
Ja. Monochrome.
En dat is dan helemaal opgebouwd uit potlood. Maar de potlood is zo dicht, die structuur, dat het stoffelijk wordt.
Ja.
Dat is heel mooi. En juist door het aanzetten van het raster verdwijnt het raster, zou je kunnen zeggen. En wordt het kleurblad.
Ja.
En verzonken in die kleuren, dan nog elementen van de jungfrau.
En dat terugvindt,
ja, maar dan wordt het bijna atmosferisch, waar het niet dat de kleur te concreet is.
Ja.
Het is een prachtige rijkdom. En ik heb ook de indruk dat het nog niet uitgeput is. Werk je er nog altijd aan?
Nou, ik kan je nog wel meer werk laten zien, maar dan moet ik dan eerst uit mijn ladekast halen.
Nee, maar laten we maar blijven zitten en praten. Want dat is,
Nou, wat ik nog even wou toelichten, wat jij zei, dat die punten zo mooi opgelicht werden.
Ja.
Want ik heb zelf ook al tekenend toen iets ontdekt, dat als je dus eerst met grafiet werkt en later daar een witte kleurpotlood overheen zet, dan sleep je eigenlijk dat grafiet mee. En dat vond ik zo'n ontdekking. Daar kon ik dus weer nieuwe tekeningen mee maken, weet je. Puur vanuit dat ik dat al tekenend zo ontdekte.
Ja.
Dus die tekeningen die jij dan noemt, die zijn daar eigenlijk op gebaseerd. Dat het, daar waar die jungfrau, die panorama, zal ik maar zeggen, daar heb ik dat echt toegepast.
Dat is iets wat je ontdekt in waarneming, in de beslotenheid van het tekenen.
Ja.
Ontdekkingen.
Ja, dat vind ik echt fantastisch, hoor, dat je dat zo kan ontdekken. Het is hier ook dat je zo'n lijnen, die lijnen die lopen eigenlijk door, maar vormen ze een soort achtergrond. Maar binnen die tekening zijn ze ook deel van de structuur.
Ja, precies. Ja dat is weer zo'n rock architectuur.
Oh, ja.
En inderdaad, bijna als een soort tribune.
Ja.
Als je het niet alleen als lijn ziet, maar ook als diepte, lijkt het een soort de architectuur, een soort tribune voor te zetten, links en rechts, voorbij de rokken.
Ja.
En tegelijkertijd zijn het ook gewoon lijnen. Hè? Altijd keer je weer terug in jouw werk bij wat het in elementaire zin is, een tekening.
Ja.
Ja, maar die Jungfrau-serie, daarvan zei ik net, daar ben je nog niet klaar mee, maar is dat ook zo? Werk je daar nog steeds aan?
Nou, omdat ik al een jaar mijn atelier niet heb, werk ik er niet zo verschrikkelijk hard aan.
Ja.
Maar doordat ik dus dat boek gemaakt heb, is natuurlijk een heleboel wel bij elkaar gekomen. Dat was ook het idee van het boek maken. Laat ik die verbinding proberen te leggen, weet je wel? Van die architectuur, het tekenen van de vrouwen en die overgang dan naar de jungfrau, weet je wel? Dat het een soort... Want voor mij is dat een soort logica, maar ik kan me voorstellen dat voor de buitenstaander dat helemaal niet zo is.
Oh nee, je kunt heel gemakkelijk bedenken dat het werk is van een andere kunstenaar zelfs.
Ja.
Als je jouw werk niet goed kent.
Ja. Terwijl het voor mij zo logisch is, snap je? Dat,
Ja, want wat interessant is dat in de Jungfrau-reeks heb ik al natuurlijk meer dan genoeg benadrukt dat de basis dat raster is. Maar in de evolutie van de Jungfrau-reeks wordt elk mogelijk aspect van de Jungfrau ook uitgelegd.
Ja.
En dus ook die hele vroege ervaring van sneeuw op de berg.
Ja.
En dan komt de zwierige lijn weer terug in het raster.
Ja.
En dat gaat zelfs ten koste van het raster. Want de sneeuw ligt ergens op.
Ja.
En de sneeuw doet het raster dan verdwijnen.
Ja.
Die eet het als het ware op.
Ja.
Waardoor er mooie, heldere, open plekken ontstaan die ja, gebogen lijnen kennen. Ja. En die een soort ontkenning zijn van die raster en de rechtgekantheid.
Ja. Ja.
Alsof er weer twee werelden, twee contrasten samenkomen in één tekening. Ja, want dat is denk ik ook wel eigen aan je werk.
Ja.
Op allerlei manieren. Dus figuratie, abstractie, het tweedimensionale en suggestie van het ruimtelijke, het driedimensionale.
Zeker.
En de gebogen lijn en de orthogonaliteit. Maar het is belangrijk voor jou om dat altijd, allemaal, tegelijkertijd in één beeld te hebben. Maar elke keer op verschillende niveaus, met verschillende verhoudingen.
Ja.
Maar dat is niet iets wat je bedenkt.
Nee.
Ook dit niet.
Nee. Nee.
Dat is gewoon deel uit gaan maken van je taal.
Ja. Ja. Ja, en, het, en nogmaals, het ontstaat heel erg vanuit het maken.
Mm.
Dat is voor mij eigenlijk het belang. En al als ik het dan gemaakt heb, dan kan ik erop reflecteren. En daar denk ik dat ik ook vaak in series werk. Want dan kan ik weer de volgende stap zetten. Snap je? Dan is het, nog niet, het is nog niet uitgewerkt, die eerste tekening.
Nee, het blijft urgent.
Ja, ja, ja. En ik kan zeggen dat ik jaren terug het gewoon helemaal uitgumde. Maar dan was ik het kwijt. En op een gegeven moment realiseerde ik me, ik kan ze ook naast elkaar gewoon gebruiken. Je snap, ik kan er juist nog zoveel mee. Waarom zou ik het uitgummen?
Mm-hmm.
Dus dat is ook een nieuwe uitvinding van mezelf. Snap je? Dat ik in series ben gaan werken.
Ja.
En dat is dan voor mezelf ook wel fascinerend wat er dan uitkomt.
Dat is de basis van je werk geworden zelfs.
Ja. Ja. En dan vond ik het ook heel leuk om het op een bepaalde manier uit... snap je? Dat het reproduceerbaar is.
Ja.
Omdat die tekeningen toch... Ja, dus die zijn maar, koop je niet een hele serie.
Dat is eens een kwestie. Maar dat is het mooie van tekenkunst ook. Ja. Dat heel mooi en vrij getrouw reproduceerbaar is.
Ja, via de scans. Hè? Dat is wel een enorme vooruitgang. Hoor. Maar via fotografie is het toch moeilijker.
Ja, is dat een groot verschil?
Ja, is wel een groot verschil. Als ik nog zie in hoe mijn werk in boeken werd gereproduceerd voordat ik met scans werkte... Dat is wel een enorm verschil. Dan blijven het toch wat hardere lijnen of zo. Terwijl nu krijg je gewoon echt het gevoel alsof je die tekening voor je neus
precies.
hebt.
Ja, nee, dat heeft een zekere stoffelijkheid.
Ja, ja, absoluut.
Alsof je inderdaad zo die grafietvlekken inderdaad weg zou kunnen poetsen.
Ja. Ja, en hier zie je ook dat de lijnen van het gummen ook een enorme mogelijkheid weer bieden.
Ja, want je wijst nu op zo'n architectuur, rok, en daar zijn de verticalen, die zijn schoongegumpt als het ware.
Ja.
Dus waardoor je de verticale lijnen nog aangezet worden door een oplichtend deel van de ruimte.
Ja.
Hè, dus het is een soort negatieve schaduw, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Die loopt door tot voorbij de architectuur, waardoor er onder de architectuur verticale lijnen zo doorlopen, alsof het stroomt uit het gebouw.
Ja. En je vroeg eerst over waarom ik die armen zo gebruik, maar die probeer ik dan nog iedere keer een andere houding te laten hebben. Mm-hmm. Snap je? Ik hoop wel dat het waar is wat ik nu zeg, maar ik dacht het wel. Dus dat je toch dat menselijke, wat ik toch ook wel... Het lichamelijke, dat ik dat toch wel graag erin wil houden.
Dat is interessant, hè? Want je zou ook kunnen denken dat in tekenkunst is dat menselijke zo aanwezig. Omdat de hand zo duidelijk aanwezig is.
Ja. Ja.
Ja. En is dit dan ook iets van jezelf, die figuur die daar zit? Want het lijkt ook heel vaak alsof die figuur en die ballerina's die zo onder die rok vandaan steken en die armen daarboven, alsof die rok ook een tafel is waar de figuur aan zit.
Hm.
En alsof het de tekenaar is die aan zijn zijn of haar tafel zit. Zo heb ik dat heel vaak gelezen. Maar dat is nooit in jou opgekomen.
Nee.
Oké.
Nee. Ik heb wel natuurlijk veel mijn dochter en mijn kleinkinderen, weet je, die rondlopen. Daar heb ik natuurlijk wel veel naar gekeken. Snap je dat op een of andere manier zit dat ook wel een beetje erin, hoor. Niet per se bij deze serie, maar wel bij vorige series. Dat ik echt, ja, dus die meisjes en ook de studenten waar ik les aan gaf, weet je wel. Ja, dat zit toch allemaal in je, ja, in je hoofd.
Ja, want het lijkt net alsof die figuratie hier die een soort herinnering is.
Ja.
Die, ja, voortdurend benadrukt moet worden. Zo van, het is niet alleen maar die abstractie, maar er zit, het is iets, het is de wereld, het is het leven, ja, het is de, ja, mens. Ja. En daarom dacht ik ook misschien de tekenaar zelf. En deze is ook zo prachtig in zijn eenvoud, omdat die rok, hè, een soort grote klokvorm, ja, die bestaat uit horizontale lijnen, waardoor het de lijnen uit het schrift dat ik voor mij liggen, ja, heb, ja, liggen,
accentueert.
Ja. Ja. Alsof het gewoon een lijnenschrift is, ja, wat je daar ja, ook tekent.
Ja.
Wat weer ruimte biedt aan projectie, wat ik de hele tijd, het afgelopen duurt, merk ik, vanzelfsprekend doe. Ja. En hoe is dat om tentoon te stellen met Florence Marceau-Lafleur? Want jullie werk, hè, Florence, die heb ik een paar maanden geleden gesproken, jullie werk lijkt niet op elkaar, maar er zit toch een zekere verwantschap.
Ja, ja, zeker. Ik heb Florence haar werk voor het eerst gezien vlak voor corona. Had ze een tentoonstelling in de Vishal. En toen had ik een heel sterk gevoel van, god, ik herken een heleboel in de manier waarop zij over de dingen denkt en wat ze ermee doet. En ook, het had ook veel relatie met hoe ik les gaf. Snap je dat? Bijvoorbeeld letterlijk heb ik wel opdrachten gegeven die ook met blazen te maken hadden, met je longen, met je, en wat studenten daar dan mee zouden kunnen doen. En dat had ik daar van Florence, lag het voor me, bij wijze van spreken. Zij, ja, breidde dat op haar eigen manier uit. En toen ging het op een gegeven moment dus niet door. Nou maak ik een sprongetje naar dat het boek gemaakt is en niet gepresenteerd kon worden vanwege de galerist die overleden is. En we nu een ruimte moesten zoeken en ik bij PK 37 terecht kwam. Maar die ruimte was zo groot, dus ik moest iemand erbij. En toen kwam Florence eigenlijk ook wel een beetje door Anastas. Die zei, mam, je moet Florence vragen. Want ik heb ook nog overwogen om Anastas te vragen, maar er was wel
Anastas Appel, je dochter, ja, en ook dochter, een beeldend, ja, kunstenaar, ja, die ook te gast is geweest, ja, in, ja, Springvossen.
Ja, maar toen heb ik dus toch voor Florence gekozen. En of Florence was gewoon qua gevoel veel dichterbij.
Ja,
ja, dat zeg ik nou raar, maar Zo is het eigenlijk gekomen. Dus we hadden wel zeker een verwantschap qua de manier waarop we dingen maken.
Ja, ja.
En waarvan uit we maken.
Ja, precies. Want ja, wat zo mooi is, omdat jullie werk uiterlijk ook tegelijkertijd zo anders,
ja,
is. Maar er is een relatie met het fysieke. Zij maakt hele, ja, heldere vertalingen van het fysiek,
ja,
in relatie tot de ruimte.
Ja.
En dat vindt uitdrukking in beelden,
ja,
maar ook in tekeningen.
Ja.
En daar zit ook tegelijkertijd, net als bij jou, een zekere vrije associatie in,
ja,
van het persoonlijke en het anekdotische, het lichamelijke en waarneming,
ja,
en soms ook taal. Ja, jullie vinden elkaar daar heel mooi, ja, in die tentoonstelling.
Ja. Zeker.
En dat was bij een vorige tentoonstelling in het paviljoen wel gelegen, werd dat al duidelijk, waar jullie de centrale ruimte hadden. En waar het blijkt dat jullie alle twee heel stil werk maken,
ja,
op een of andere manier. Het is een beetje een gekke uitdrukking misschien, maar misschien komt dat wel doordat het in die tentoonstelling, paviljoen welgelegen, weinig kleur had ook. Misschien komt het daar ook door, die associatie met het geluidloze.
Ja, dat was ook, vond ik ook zelf, was ik heel blij mee, die combinatie van Florence haar lange tekeningen en mijn toen hing ik veel meer de jungfrau structuren.
Daar zag ik ze op. Voor het eerst.
Ja, ja. En die heb ik dus nu niet meer in deze tentoonstelling laten zien.
Nee, maar er zijn hier weer andere jungfrauwwerken ook te zien.
Ja.
En die mogen er ook zeker weten. Ja. Die zijn ook heel wezen en die zijn ook heel anders. En dat zijn die tekeningen met ook heel veel kleur, waardoor, zoals ik zei, het vel bijna stoffelijk wordt door het gekleurde potlood.
Ja.
Ja. Maries Appel, we zijn al aan het einde van de deur. Dankjewel.
Ja, jij ook, dankjewel.
De tentoonstelling van Maries Appel met Florence Marceau Lafleur, Round and About, is te zien tot en met 6 april in 37 PK. Dat is schuin tegenover het Frans Hals Museum. Dankjewel, Maries.
Jij ook, dankjewel.
En dank u voor het luisteren.